Ja, ik hoop niet dat jullie jezelf een hopeloos geval voelen of dat je zo onder angst gebukt gaat als deze vrouw. Dit is natuurlijk heel extreem. Ik wilde eigenlijk wat andere filmpjes laten zien, maar mijn vrouw had me dat afgeraden. Als je interesse hebt op YouTube, moet je een keer Fear Factor intikken en dan een beestje waar je bang voor bent, spinnen of schorpioenen of ondergronds begraven worden of zo. Dan krijg je hele interessante korte filmpjes. Die mijn vrouw niet geschikt vond om hier te laten zien. Toen ik begon voor te bereiden over dit onderwerp, dacht ik, ja, angst, wat moet ik nou met zo'n onderwerp? Ik ben zelf niet zo heel bang. Ik zie mezelf ook niet als iemand die gauw bang is. Hoe ga je dan daarover spreken? Over iets waar je zelf misschien wat minder mee hebt. Maar naarmate de week verstreek en ik meer onderzoek gedaan had en erachter kwam hoeveel angsten er eigenlijk zijn, herkende ik mezelf toch wel in een aantal angsten die er gewoon zijn. En daar heb ik er toch meer mee te maken dan ik aanvankelijk dacht. Dus misschien zit je hier vandaag en denk je, wat moet ik met zo'n onderwerp? Het gaat helemaal goed met mij. Nou, misschien kan ik je wat angst aanpraten en dan kan ik daarna naar de oplossing toe. Wat is angst eigenlijk? Ik heb het opgezocht in de Vandalen en op Wikipedia. De Vandalen zegt, angst is een gevoel van beklemming, van vrees, van onveiligheid of onzekerheid. En Wikipedia maakt het wat breder. Een emotie, we hebben het in deze serie over emoties, veroorzaakt door een waargenomen of beleefde bedreiging. En daarmee bedoel ik, het hoeft niet echt te zijn, je kan het alleen beleven. En die meestal leidt tot een vermijding of een ontwijking daarvan. Angst is een emotie. En we reageren vaak met angst als er gevaar dreigt. En dat doet iets met je lichaam. Hè? Je wordt misschien kortademig of je hart gaat sneller kloppen. Adrenaline neemt toe. Je gaat misschien zweten. Maar dat is juist heel goed. Hè? Daar is ons lichaam voor gemaakt. Daar kan je prestaties verhogen. Dat kan je juist schrap zetten voor als er gevaar dreigt. Je kan vluchten, je kan gaan vechten. Je kan meer doen dan je denkt, omdat je angstig bent. Adrenaline kan ervoor zorgen dat je concentratie juist verhoogt en dat je dus een veel secuurder te werk gaat of een veel betere prestatie neerzet. Dat je minder fouten maakt. Als je dat niet zou hebben, als je helemaal geen angst kent, dan denk ik niet dat je lang leeft. Want dan ga je hele rare dingen doen op een gegeven moment. Of dan ga je risico's nemen die jouw leven misschien wel kunnen beperken. Dus angst is heel nuttig en dat noemen we functionele angst. Maar wat je ook ziet in de definitie, vooral die van Wikipedia, is dat angst er ook voor kan zorgen dat je bepaalde situaties vermijdt. Dat je dingen uit de weg gaat. En het hoeft ook niet erg te zijn. Als je hoogtevrees hebt, dan ga je niet te dicht bij de afgrond lopen. Want dan blijf je daar een veilige afstand van af. Als je dat niet hebt, dan kom je misschien te dichtbij en dan kan je van de rand afvallen. Dus het hoeft helemaal niet erg te zijn dat je bepaalde situaties vermijdt. Midas Dekker, de bioloog, misschien kennen jullie hem, die zei in een interview, misschien is vliegangst wel goed. Biologisch is het heel gezond dat een mens van nature niet hoger dan een meter van de grond komt. Je kunt namelijk een lelijke smak maken. Ik denk, ja, dat klopt. Als bioloog, het is heel logisch dat mensen angst hebben voor vliegen, want wij zijn niet gemaakt om te vliegen. Het is heel normaal dat je lichaam je niet comfortabel voelt als je in zo'n metalen kist de lucht ingaat. Dat je lichaam waarschuwingen afgeeft als je te dicht bij de afgrond komt. En eigenlijk vinden we dat wel fijn. Daar hebben we hele parken hebben we daarop gericht. Als je naar Six Flags gaat, dat hele park is erop gericht om juist jou tot die grens te brengen waar je niet meer comfortabel voelt. En dat je lekker gaat zweten en gaat gillen en dat geeft een kick. Of Park Hilaria in Eindhoven, die proberen net de grens op te zoeken van wat jouw lichaam aan kan qua angst, qua snelheid. En dat is heerlijk voor sommige mensen. Maar als je door je angst van hoogtes niet meer een keukentrapje op durft thuis, ja, dan word je heel erg beperkt in wat je kan doen. Of als je door je angst van vliegen niet meer in een vliegtuig durft te stappen en naar je familie durft te gaan die misschien wat verder weg woont, dan beperkt je dat enorm. En dan spreken we eigenlijk over niet-functionele angst. Angst die je te beperkt in je mogelijkheden, terwijl er eigenlijk een overreactie is van hetgeen wat werkelijk is, wat waar is. Nou, het Griekse woord voor angst, en ik zeg dit niet om stoer te doen of zo, maar ik heb dat opgezocht, hè, is phobos. En daar halen we ons woordje fobie van. En misschien ken je dat woord wel, fobie. Fobie betekent gewoon angst. En een snelle zoektocht op internet leverde mij een heleboel hits. iets van 140, 150 fobieën die geclassificeerd zijn in een dik boek. En ik heb hier een lijstje van gemaakt, hierachter, maar die is nog lang niet compleet. En ik vond het leuk om er doorheen te gaan, om te kijken wat ze allemaal betekenen. Nou, ik heb vanochtend niet de kans om alle 140 af te gaan, maar ik heb er een paar uitgepakt. En die, misschien, ik hoop dat je er één van herkent. Dat is de reden dat ik ze wil toelichten. Atigofobie. Dat is faalangst. Misschien ken je dat wel. Dat is angst dat je niet aan je eigen eisen kan voldoen, of misschien dat je aan de eis van anderen kan voldoen. Dat je het niveau niet kan halen wat van je gevraagd wordt. Weet je, op zich is het helemaal niet erg dat je wat spanning hebt. Als je een examen begint, of als je een toets moet doen, of als je een spreekbeurt moet houden, of een presentatie. Dat is best wel normaal. Als ik hier 's ochtends kom op zondag, en ik doe dit toch om de week, dan eet ik niet 's ochtends. En dan heb ik ook geen zin in. Dat is toch een kriebel die ik heb. Dat is geen angst, maar het is wel een verhoogde spanning die ik heb. En heel veel mensen hebben dat. Als je een spreekbeurt moet houden, als je voor een groep moet staan. Maar bij faalangst is die spanning zo groot geworden dat je niet meer normaal kunt functioneren. Ik weet niet of jullie 2 weken geleden naar de beste singer-songwriter hebben gekeken. Er was een meisje en die begon een liedje te zingen voor een hele grote groep. En halverwege het liedje is ze totaal de tekst kwijt. En dat is toch heel vervelend als je daar in een show aan het meedoet en je wil winnen. En je wil de beste singer-songwriter van Nederland worden. En jouw song die je net geschreven hebt, weet je niet meer. Dus ze bleef heel knap door neurien en geluiden maken. Maar de woorden waren helemaal weg. Dat kan ook met tentamens of examens zijn. Dat je spanning zo groot is dat je helemaal een blackout hebt. Dat je het niet meer weet. Je hebt heel goed geleerd. Je wist alles van tevoren. Maar de spanning is zo groot dat je alles kwijt bent. En dan kom je in zo'n cirkel terecht. Want dan hou je het niet. Als je niet meer weet wat je gestudeerd hebt, dan hou je een onvoldoende. En de volgende keer dat je weer dat examen moet doen, is er nog meer spanning, want je weet nu dat je de vorige keer gefaald hebt. Je komt in een vicieuze cirkel. Terwijl je het wel kan. Een tweede, arachnofobie. Er zijn hele films over gemaakt. Angst voor spinnen. En dit soort grote spinnen, hè, zoals hierachter op mijn plaatje staat, die hebben we eigenlijk helemaal niet in Nederland, in de dierentuin misschien. Waarom zijn mensen dan eigenlijk in Nederland bang van spinnen? En het is niet aangeleerd. Ik dacht, misschien is het aangeleerd. Mensen kijken de foute films en dan zijn ze... Ik weet heel goed, een van mijn dochters, ik ga geen naam noemen. Een van mijn dochters kon net het woord papa zeggen. Ik was zo trots op haar, ze kon papa zeggen. Geweldig. En ik zit op een gegeven moment beneden en ik hoor papa, de gil, hè. Gewoon zo'n gil dat je denkt, er is iets verschrikkelijks aan de hand. Dus ik ren de trap op, doe de slaapkamer open. Papa, pin, pin, pin. Nee, pin. Spin, ze konden alleen maar papa en mama zeggen. Maar ze kon een derde woord kennen ze. Spin. En ze kijken, waar zit dat monster? En er zat, ja, ik heb er echt voor moeten zoeken. Er zat zo'n klein beestje zat er op de muur, ergens in een hoekje. En het kind was echt helemaal in paniek van een spin. Als nieuwe ouders, hè, wordt er je dat niet bij verteld, als nieuwe papa, is het jouw taak om dit beestjes te doden. Dat staat niet in de job description. Maar jij wordt de moordenaar van kleine beesten in het huis. Dus arme beestje was natuurlijk al helemaal in paniek van zo'n kind dat aan het gillen is. Maar die moet je dan verwijderen uit de kamer. Het liefst moet je die zo plat mogelijk maken. En dan afvoeren. En Nicole zegt altijd tegen mij, wat een geweldige manier, makkelijke manier voor jou om de held te zijn van zo'n klein meisje. Dan denk je, ja, oké, als je er zo naar kijkt, dan vind ik het niet zo erg. Ik wil graag de held zijn. Maar het is zo irrationeel om bang te zijn van zo'n klein spinnetje dat niks doet. Als die s'avonds je mond inloopt, gebeurt er echt niks hoor. Jij eet dat beest op, dat beest eet jou niet op. Zo'n beest bijt niet, zo'n beest doet echt helemaal niks. Het enige wat hij in ons huis doet, is ervoor zorgen dat er minder muggen in huis zijn. En dat vind ik fijn. Ik snap er helemaal niks van. Sommige mensen zijn niet bang voor spinnen, maar die zijn bijna van die kleine muisjes, van die veldmuisjes die af en toe naar binnen komen. Of van die torretjes. Nou, verzin het maar. Allemaal ongevaarlijke beesten die jou echt niks aandoen. Zo'n muisje is echt veel banger voor jou dan jij voor hem. En ja, ik mag ze vermoorden. En dit is duidelijk zo'n fobie, hè? Iemand die zo echt verschrikt van angst is, dat het hem helemaal verlamt. Dat hij niks meer kan doen, helemaal hysterisch wordt. En die angst is helemaal niet in verhouding tot het daadwerkelijke gevaar. Er is geen gevaar. Er loopt een spin door de kamer. Ja, big deal. Een mier. Who cares? Nou, sommige mensen dus wel. Een derde. Acrofobie. Heb ik last van. Ik weet niet of er nog meer mensen zijn die last van hebben. Hoogtevrees. Bij mij komt het volgens mij omdat ik op mijn zesde uit zo'n wandrek gevallen ben op school. Ik moest er overheen. En ik zei dat ik niet kon. En ik kon het ook niet, want dat zijn altijd, als je zegt dat je niet kan, dan moet je dat natuurlijk wel bewijzen. Dus ik ben van boven naar beneden gevallen, tand eruit, weet ik allemaal wat. En sindsdien hou ik niet meer van hoogtes. Dat kan je enorm beperken, hè? Want er zijn best wel leuke attracties of leuke dingen. Gebouwen waar je naar de bovenste verdieping kan gaan voor een mooi uitzicht. Ik sta daar niet prettig. Zeker niet als ik niet zelf de controle op dat moment heb. En dat is niet gaaf, want daardoor door zo'n fobie, en hij hoeft helemaal niet zo extreem te zijn, ben je gewoon beperkt. Ik ben niet vrij. Ik kan niet alles doen. Als ik in een Wenen ben, kan ik niet in het reuzenrad. Want ik vind ik eng. Daar geniet ik niet van. Terwijl andere mensen zeggen, oh, als je in Wenen bent, moet je in het reuzenrad. Want ik ben een paar weken geleden met mijn dochter in Londen, in de London Eye geweest. Ja, ik sta daar, maar ik kan wel goed foto's maken op die hoogte. Maar ik moet niet naar buiten of zeker niet naar beneden gaan kijken. En dit is de CN-toren in Toronto, is het voor mij, in Canada. Ze hebben zo'n hele glazen vloer gelegd op weet ik hoeveel meter hoog. Daar kan overheen lopen. Ja, rationeel weet ik dat er helemaal niks gaat gebeuren, maar ik voel me dan niet. Ik voel me dan helemaal niet lekker. En sommige mensen gaan zelfs overgeven en worden echt misselijk of ziek van zo'n hoogte. In de Grand Canyon heb je dat tegenwoordig ook. Voor die mooie glazen plakken kan je een stuk de canyon inlopen en een kilometer naar beneden kijken. Ja, geweldig voor sommige mensen, maar ik ga er niet voor betalen. Misofobie. Misschien nog nooit van gehoord, maar het andere woord, het Nederlands woord smetvrees, heb je waarschijnlijk wel van gehoord. Dit is zelden, hè? Iemand die bang is voor viezigheid om zelf vies te worden. En heel veel mensen hebben dit. En die gaan de hele dag zitten wassen, handen schoonmaken, schrobben, het huis 3-4 keer per dag schoonmaken. Mensen die paniekaanvallen krijgen als ze nadenken over alle kleine beestjes die er misschien kunnen zitten in het huis. En tot op zekere hoogte is dat goed. Hè? Je mag best bewuster van zijn dat er zoiets is als bacteriën en dat je je huis een keer schoonmaakt. Want het omgekeerde is natuurlijk ook niet handig. En dat je je handen was voor het eten, probeer ik mijn kinderen ook bij te leren. Maar als je dat met water gaat doen van 80 graden, omdat je bang bent dat er anders nog kleine beestjes overleven. Of als je dwangmatig iedere keer jezelf moet wassen, dan kan je zelfs een gevaar worden voor jezelf of voor mensen om je heen. Misofobie is een obsessief-compulsieve stoornis. Een OCD, denk ik dat het heet. Maar de onderliggende gedachte is altijd angst. Hè? De angst dat die beestjes iets gaan doen. Of dat er de angst voor viezigheid. En er zijn heel veel van die OCD's. En die zijn eigenlijk allemaal gebaseerd ook op angst. Ik vroeger had je zo'n liedje van Kinderen voor Kinderen. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik loop met één been op de stoep en één been in de goot. En als ik dat niet doe, dan word ik later dood of zo. En denk ik, dat is heel, ik vond dat zo'n raar liedje als kind. Ik denk, en rare pakjes. En wat is dat nou voor raar liedje? En dan moest je tot 70 tellen. En als ze dat niet deed, dan ging weer van alles mis. Moest ze weer terug. Ik denk, zo kom je nooit op school. Als je iedere keer alle stoeptegels moet tellen. Maar er zijn best wel veel mensen met dit soort stoornissen. Dit is een telstoornis. Een aritmomanie. Een telstoornis. Dat mensen overal alles gaan tellen. En als het dan niet klopt, dan moeten ze weer opnieuw beginnen. En weer opnieuw, en weer opnieuw, en weer opnieuw. En het is een vorm van controle proberen te houden. Dus angst om de controle te verliezen. Want als ze het niet doen, dan dreigt er gevaar. Dan komt er iets. Ik zag wat in die lijst net, van die 100 weet ik wat dingen. Een paar hele grappige tussen. Nomofobie, dat is een nieuwe. Die bestaat pas een paar jaar. Nomofobie is de angst, de paniek die je ervaart als je geen mobiele telefoon hebt. Dat is, ik weet zeker dat mensen dat 20 jaar geleden niet hadden. Sterker nog, ik heb een filmpje van 10 jaar geleden dat Nederlandse mensen zeggen, wat moet ik met een mobiele telefoon? Wat kan ik loop toch gewoon naar de telefooncel of ik loop toch gewoon... dat is heel grappig. Maar tegenwoordig, 73% van de mensen ervaart een soort paniek als ze hun mobiele telefoon kwijt zijn. Dat is wel heel bijzonder. Die bestond een paar jaar geleden niet. En vooral jongere mensen schijnen hier last van te hebben. Triskaidekafobie. Angst voor het nummer 13. Dat is ook zo'n super irrationeel iets. Maar je ziet het overal. Als je in een lift gaat in een groot gebouw. Dan zie je in één keer 10, 11, 12, 14. Dat is in één keer de 13e verdieping. Die bestaat niet. Dus iedereen boven de 13e verdieping, die ligt eigenlijk over op welke hoogte dat hij woont. Want er zit gewoon een verdieping is er weggelaten. Je kan dit nog erger hebben in Canada of in Chinees sprekende landen zijn ze bang voor het nummertje 4. Dus dan heb je geen 4e verdieping, geen 14e verdieping, geen 13e. Dan gaat het heel hard. Dan kan je zomaar op de 15e verdieping wonen, terwijl jij er op de 12e woont. En het grappige van deze fobie en eigenlijk alle fobieën is mensen die echt bang zijn voor dit soort dingen, die weten dat ook. Die zijn heel bewust van de angst die ze hebben. En ze snappen ook wel dat hun reactie buiten proportioneel is. En ze kunnen allemaal bewijzen komen dat getal 13, dat in bepaalde situaties niet fijn is. Maar ze weten eigenlijk wel, rationeel, dat er niks aan de hand is. Nog twee serieuzere fobieën en dan hoop ik dat ik iedereen gehad heb hier. De angst voor de toekomst, chronofobie. Heel veel mensen, zeker in Nederland op dit moment, in deze tijd waarin we leven, die lijden hieronder. Angst voor wat er komen gaat. Angst voor wat er gaat gebeuren, een doemscenario. Ik heb hier eind van de 21e eeuw gevonden. Voor wat gaat er nou gebeuren? Eind jaren 90, dat is nog niet zo heel lang geleden, waren we heel optimistisch in Nederland over wat er ging gebeuren. We waren bang dat de computers misschien plat zouden vallen op 1 januari 2000. Maar dat was het, hè. We waren heel positief over de economie, positief over onze pensioenen. En dat is in 10, 15 jaar compleet omgeslagen. We hebben global warming, we hebben terrorisme, we hebben ISIS die aan de grens van Europa staat. Immigratieproblemen, pensioenfondsen zijn ingestort. Wie weet nog dat hij volgend jaar werk heeft. Veel corruptie. Wat gaan we nog allemaal meemaken? En niemand van ons weet het. Niemand weet dat. En je kan je daar natuurlijk heel druk om maken, maar je kan er ook eigenlijk heel weinig aan doen. Maar er zijn mensen die zijn echt heel bang voor de toekomst. Vroeger las ik zo'n spreuk, hè? Ik weet niet of je dat kent. Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Dat is waar. Als je bang bent voor iets in de toekomst, en het gaat een beetje over lijden, maar het is ook angst van wat er in het... Daar kan je heel erg onder gebukt gaan. Terwijl ik zie dat met mijn kinderen, als die een prikje moeten hebben. Nou, als ze dat een week van tevoren weten, dan zijn ze een week lang helemaal in de stress van een prikje die niet prettig is, maar een tiende van een seconde duurt. En daar kan je een hele week van stressen. Maar het versje gaat verder. Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, doch dat nooit op komt dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Vond ik wel grappig, van... Je draagt daardoor meer op je schouders dan het eigenlijk nodig is. En de laatste, en dat is tevens de meest voorkomende angst, hè, dat is sociale angst, sociale fobie. En sociale fobie is de angst om afgewezen te worden door andere mensen. Misschien, hè, dat kan verschillende oorzaken hebben, misschien ben je vaak teleurgesteld in mensen of hoorde je er niet bij. Maar mensen die hieraan lijden, en het is ongeveer, ik hoor de getallen tussen 20% en 30% van de vrouwen lijdt hieronder. Bij mannen is het de helft ongeveer, tussen 10% en 15%. Sociale fobie. Is het heel moeilijk om sociale contacten te hebben, om in sociale omgevingen te komen. Misschien zelfs moeilijk om vanochtend hier te zijn in deze groep. En juist door die sociale situaties uit de weg te gaan, wordt het juist veel erger. Want dan wen je er ook niet aan. Als ik op mijn werk vraag... Waar ben jij het meeste bang voor? En ik vraag dat niet in de kantine met 100 man erbij, maar ik vraag dat 1 op 1. Dan krijgen we het antwoord. Ik ben bang om niet geaccepteerd te worden. Ik ben bang om alleen te zijn. En ik ben bang om fouten te maken. Want wat zullen de mensen van mij denken? Dat zijn allemaal sociale angsten. Vorige week was bij RTL Late Night was Nick Vujicic... Op tv. Ik weet niet of jullie dat fragment gezien hebben. Ik weet niet of jullie hem kennen. Nick die is geboren zonder armen en zonder benen. En dat is heel vervelend, want dan ben je heel beperkt in je mogelijkheden. Nu is hij een spreker, hij reist de wereld rond en hij geeft overal spreekbeurten. En wat ik heel mooi vond in het interview met hem, was de volgende zin. Hij zegt dit. Hij zegt, mensen denken dat mijn grootste handicap is dat ik geen armen en benen heb. Daar denk ik al, als je hem ziet, denk je, goh, dat is een enorme handicap. Je hebt geen armen, je hebt geen benen. Maar eigenlijk verlamt angst mij veel meer. Angst over wat mensen van me denken. Angst om afgewezen te worden. Angst om altijd alleen te moeten blijven. Dat was zijn grootste angst. En dat verlamde hem. Zelfs tot het punt dat hij toen hij 10 was, vertelde hij in het interview, zelfmoord wilde plegen. Omdat hij zo bang was voor wat er komen zou gaan ook. En het raakte mij wel, want ik herken dit wel. Dit zijn precies de redenen die mijn collega's geven waar ze bang voor zijn. Angst om afgewezen te worden, om er niet bij te horen. Altijd alleen te blijven. Wat, angst om wat mensen van me denken. Dat hebben we natuurlijk allemaal niet. Hè? Ik heb er ook last van. Wat vinden mensen van? Wat vinden mensen van wat ik hier vertel? Wat vinden mensen van wat ik doe op mijn werk? Wat vinden mensen van, hè, van mij? Al deze angsten, en zeker ook die sociale angst en die niet-functionele angsten, voegen eigenlijk helemaal niks positiefs toe aan je leven. Ze beperken je. En je kan er heel erg onder gebukt gaan. Je gaat situaties uit de weg, omdat die je angstig maken. En daardoor kan je steeds minder en ben je ook veel minder vrij. En daar kom je ook niet zomaar vanaf. Want door juist die situatie uit de weg te gaan, wordt angst juist in stand gehouden. Wordt de drempel steeds groter. En er komt nog iets bij. Heel veel mensen, als ik het over deze angsten heb, die schamen zich voor hun angst. En als je ervoor schaamt, dan durf je er ook niet over te praten. En kan je ook niet geholpen worden. Hoe kom je dan van je angsten af? Nou, het zou fijn zijn als ik nou weer de toverformule had. Hè? 5 minuten praten en iedereen is van al zijn angst af. Als ik dat had, was ik ook, zou ik ook de Grand Canyon over die platen heen lopen waar ik naar beneden kon kijken. Ik heb in de Bijbel even gekeken. Van wat staat er nou in de Bijbel over angst en vrees? En wat mij heel erg opviel, er zijn wel honderden teksten die zeggen, wees niet bang. Je moet niet bang zijn. Wees niet angstig. 100 keer letterlijk in Nederlands staat, wees niet bevreesd, wees niet bang. En de eerste keer in de Bijbel dat angst voorkomt, is helemaal aan het begin van de Bijbel. Adam en Eva, ik heb het hier vaker over, die wonen in een hele mooie tuin en die zijn ongehoorzaam. Die luisteren niet naar de enige regel waar ze zich aan moeten houden. Ze mogen niet van de vrucht eten en ze doen het toch. En daardoor ontstaat er een breuk in hun relatie met God. En ze verstoppen zich van God. Adam en Eva die zitten in de bosjes. En God loopt rond en die zegt dit. God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Dat is natuurlijk een retorische vraag. God weet echt wel waar die is. En Adam zegt, ik hoorde uw stem in de hof, in de tuin. Ik werd bevreesd, ik werd bang. Want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Dus je ziet een breuk met God. En meteen is hij bang. Hij heeft de hele tijd in zijn blootje rondgelopen. Dat was echt niet het probleem. Maar in één keer voelt hij een angst en vindt hij het nodig dat hij zich moet verstoppen. Verder in de Bijbel komen we bij het verhaal van Abraham. Abraham, Isaac, zijn zoon en zijn kleinzoon Jacob. En die worden uit hun land geroepen. Die moeten naar een nieuw land toe van God. En een land, daar wonen allemaal andere mensen. Er zitten allemaal enge dieren. Er komt van alles komen ze tegen. En dat is natuurlijk heel spannend. En Isaac krijgt ruzie met de buren. En een paar keer zelfs achter elkaar. En dan spreekt God tot hem. En hij zegt, Isaac, wees niet bevreesd. Want ik ben met u, zegt hij. En die zin, die hoor je steeds meer. Een paar jaar later. Ik weet niet of jullie de film Exodus hebben gezien. Gods and Kings, hè, van Mozes. Die het volk Israël uit Egypte neemt, door de woestijn, door het water, komen ze in het beloofde land. En dan zegt God precies hetzelfde weer tegen Jozua, voordat ze het nieuwe land ingaan. Wees sterk, wees moedig, schrik niet, wees niet ontsteld. Want de Heer God is met u overal waar u heen gaat. Weer jaren later, ik ga er even helemaal doorheen. David is aan de macht, koning David wordt hij uiteindelijk, maar eerst was hij gewoon een simpele herder. Hij ondervindt heel veel tegenstand. Niet alleen van de vorige koning, want die vond het niet leuk dat David koning werd. Maar ook van zijn eigen zoon. Zijn eigen zoon Absalom, die wil hem uit de weg ruimen. Kan je je voorstellen dat je eigen kind erop als doel voor ogen heeft om jou dood te maken? Zodat hij op jouw troon kan zitten? En David schrijft dit. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, al ga ik door hele diepe dalen, ellende heen, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij, zegt hij. Absalom gaat dood, David overleeft het. David zijn andere zoon, Salomo, die gaat een tempel bouwen. Een heel groot project. En weer zegt David deze woorden. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten. Hij zal je niet verlaten. Totdat je heel het werk voor alle dienst van het huis van de Heer zult voltooid hebben. Wees niet bang. Wees niet ontsteld. Wees niet bevreesd. Salomo schrijft dat later ook op. Wees niet bevreesd voor angst. Want de Heer is je hoop. En nog een laatste tekst wil ik pakken. Uit nog een boek, nog verder in de Bijbel. Wees niet bevreesd, zegt God, want ik ben met u. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, en dat is voor heel veel mensen, zeker in die tijd, angstig, want ze konden niet zwemmen. Ik zal bij u zijn, wees niet bevreesd, want ik ben met u. En wat mij opvalt in al deze teksten, en er zijn er nog veel meer, is dat ze allemaal hetzelfde zeggen. Wees niet bang, zegt God. Want ik ben bij je. God is bij ons. En dacht jij, ja, is dat dan het antwoord? Niet bang hoeft te zijn voor de Grand Canyon over zo'n ding heen te lopen. Want God is bij mij. Is dat niet een beetje simpel? Maar toen moest ik terugdenken aan die spin. Die spin, dat kleine spinnetje op de kamer van mijn dochter. Weet je, ze gilde en ik rende naar boven. Maar op het moment dat ik op haar kamer kwam, werd ze rustig. Die spin was nog niet dood. Die spin die zat nog steeds op dezelfde plek. En toch werd mijn kleine dochtertje rustiger. Waarom? Papa is er. Papa is in de buurt. Wees niet bevreesd, want papa is er. Een kind aan de hand van zijn of haar vader wordt kalmer. Wordt rustiger. Is rationeler. Durft meer. Gisteren was ik nog in het zwembad, in het diepe. Mijn zoontje kan nog niet zwemmen. Een beetje, maar wel op zijn rug. Maar wat hij doet iedere keer, als je hem in het ondiepe badje doet, dan zwemt hij 3 slagen en dan gaat hij staan. Dan zwemt hij 3 slagen, gaat hij staan. Zo leert hij nooit om de hele lengte te zwemmen. Dus ik denk, weet je wat, we laten hem een keer in het diepe op zijn rug zwemmen. Dan kan hij niet staan. Nou, dat wil hij natuurlijk niet, dat vindt hij spannend. Maar als papa eerst in het water gaat, dan durft hij dat wel. Dan springt hij erin en zwemt hij naast mij, hup, het hele zwembad op zijn rug door. Kan hij niet staan, het is diep. Hij kan verdrinken, want hij kan niet zwemmen. Maar papa is er. Papa is erbij. Dat geeft hem vertrouwen. Hij vertrouwt mij. Ik kan mijn kinderen zelfvertrouwen geven als ze examen doen. Ik kan bepalen hoe hoog de lat ligt. Of hoe laag. Ik mag mijn kinderen vertellen dat ik van ze hou, ongeacht hun prestaties. En misschien neemt dat de druk af voor hun om te presteren. Wat zou dat doen met faalangst? Als je weet dat je niet hoeft te presteren, omdat papa en mama toch van je houden. En sociale angst dan? Ik vertelde eerder dat mensen bang zijn om niet geaccepteerd te worden. Bang zijn om alleen te zijn. Bang zijn om fouten te maken. Bang zijn om wat anderen van hun denken. Maar als je weet, als je echt diep van binnen weet, dat de schepper van het heelal van je houdt, dat hij je gemaakt bent. Dat hij je geaccepteerd heeft zoals je bent. Als je weet dat hij je nooit alleen zal laten. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. Hè? Dat hij je nooit alleen zal laten. Als je weet dat hij positieve gedachten over jou heeft. Dat het niet uitmaakt wat je gedaan hebt. Dat hij je gemaakt heeft wie je bent. Met al je plussen en al je minnen. En dat hij je papa wil zijn. Je vader. Dan maakt het toch een stuk minder uit wat anderen van je vinden. Als je je geliefd voelt al. Als je niet geaccepteerd wordt door de groep, maar je weet dat de God van het heelal van je houdt, die er altijd bij is, dat moet een verschil uitmaken. Nick Vujicic, in die uitzending bij RTL, zei hij dat hij zelfmoord had proberen te plegen toen hij 10 was. Maar hoe is hij eruit gekomen? Door zijn relatie met God, vertelde hij. Wist hij dat hij gewoon zichzelf mocht zijn. En dat hij zichzelf niet meer continu hoefde te vergelijken, maar met anderen. Hij ging gewoon zijn best doen met hetgeen hij gekregen had. En dat waren geen armen, dat waren geen benen. Maar wel een mond. Hij vertelde dat hij op een dag een verhaal las over Jezus die een blinde genas. En een plan had voor een blinde. En hij dacht bij zichzelf, als God een plan heeft voor een blind iemand, zou hij dan ook geen plan kunnen hebben voor mij? Zelfs zonder armen en benen. En Nick is nu getrouwd. Had hij nooit gedacht dat dat ooit zou gebeuren. Hij heeft een zoon, zijn vrouw is zwanger. Van een tweede. En ik dacht, wat een verschil. Wat een verschil in zijn leven. Als je weet dat God bestaat, dat hij er is, dat hij je vader is. Wat maakt dat je vrij om dingen te doen die je misschien voor onmogelijk houdt? Angst voor de toekomst ook. Als je bang bent voor de toekomst. Je kan er niks aan veranderen. Maar als je weet dat er een eeuwigheid straks is, waar er geen pijn is, geen verdriet. Wat een hoop geef je dat. En dan hoef je niet zo'n somber beeld te hebben van wat er zou kunnen gaan gebeuren. God wil bij ons zijn, bij ons allemaal. Hij wil onze papa zijn. Zodat wij met hem kunnen omgaan als een kind met zijn vader. En alles wat wij fout doen, en er zijn heel veel dingen als ik over mezelf nadenk, denk ik, oh ja, maar dit doe ik fout en dit doe ik fout. Alles, alle rare gedachten die ik heb gehad, die heeft hij opgeruimd aan het kruis van Jezus. Jezus stierf aan een kruis voor mij en voor jou, zodat wij bij God konden komen. En het bijzondere aan de kruisiging, en dat realiseerde ik me eigenlijk pas afgelopen week, is dat er in de Bijbel maar één keer wordt gesproken over angst in combinatie met Jezus. Er is maar één moment in de Bijbel dat Jezus bang is, dat hij angstig is. Dat is de avond voor zijn dood. Jezus ging naar een plaats die Gethsemane heette. Hij zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. Hij wilde gaan bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd te worden en zeer angstig, staat er. En ik dacht, ja, waarom is hij angstig? Als je het paasverhaal leest, als je kijkt naar de Passion, hè, die op de EO altijd uitgezonden wordt, dan weet je dat Jezus redelijk cool was bij Pilatus. Hij zei niet veel. Ze sloegen hem, ze bespuugden hem. Zelfs toen ze hem aan het kruis nagelden, was hij redelijk rustig. Ik denk niet dat hij daar die angst voor had. Wat er gebeurde daarna, is dat Jezus gestraft werd voor onze zonden die hij op zich nam. Voor de dingen die wij allemaal fout hebben gedaan. En God moest hem de rug toedraaien. Jezus heeft zijn hele leven samen met God geleefd. Hij heeft ons geleerd om God papa te noemen, om vader te noemen. En op dat moment, aan dat kruis, draait God hem de rug toe. En is hij alleen. Is er afstand tussen hem en God. En hij roept het uit. Eli, Eli, lama sabachthani, staat er. En er staat erachter, dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij is alleen. Hij roept het uit naar zijn vader. Papa, papa, waar ben je? Hij is verwijderd van God. En ik denk dat dat ten diepste tot angst leidt. Bij God zijn, los je angst op. Maar verwijdering van God zorgt voor angst. Als je Gods nabijheid mag ervaren, dan zullen je angsten afnemen. Er staat dat Gods volmaakte liefde ervoor zorgt dat we steeds minder angstig worden. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees, de angst uit. Ben je dan in één keer van je angst af? Ik denk het niet. Ik denk ook niet dat het gezond is om van al je angsten af te zijn. Stel dat ik van al mijn angsten af was, dan vond ik Parkilaria niet meer leuk. He, dus het is altijd goed dat we nog wat functionele angsten overhouden. Dat mijn lichaam mij beschermt van te dicht bij de afgrond hier komen. Dat ik niet val. Dat mijn lichaam mij een spanning geeft, 's ochtends, om hier mijn best te kunnen doen. Dat ik in geval van nood, dat ik een adrenalinestoot krijg. En dat ik dingen kan doen die ik normaal gesproken niet kan. Dat zijn hartstikke goed. En Six Flags blijft een leuk park. Ook als je weet dat God bij je is. Maar je niet-functionele angst, die kan afnemen. Daar ben je ook niet meteen vanaf, want angst zit vaak heel diep. En het zal best wel een proces zijn waar je doorheen moet. Maar het ervaren van Gods aanwezigheid in je leven zorgt ervoor dat je vrijer wordt. Dat je dingen los kan laten. En dat is geen makkelijke oplossing. Neem God aan en alles is oké of zo. Nee, het is echt een proces van opruimen. En God nodigt ons uit om dat samen met hem te doen. Met hem op pad te gaan. Met hem te worstelen over onze angsten. In zijn hand leggen en zijn hand te pakken. Net als een kind met een vader. Zodat hij ons vrij kan maken. Ik wil twee liedjes gaan luisteren met elkaar. Er staat zingen, je mag meezingen hoor. Het eerste liedje wordt gezongen door 5 kinderen. Ik heb dit liedje op YouTube gevonden, ik ken de familie niet. Die moeten afscheid nemen van hun vader. Hun vader heeft kanker, denk ik, en die overlijdt. En die overlijdt ook een week na deze YouTube-opname. En ik hoop daar even naar kunnen luisteren. Stil, mijn ziel, wees stil, heet dat liedje. En het tweede liedje, wat er meteen achteraan komt, gaat over dat God nooit loslaat. Dat hij bij ons is, zelfs in de donkerste momenten van ons leven. Dat we door dat diepe dal van duisternis kunnen wandelen en niet bang hoeven te zijn. Want hij is bij ons. Laten we luisteren.
Vrede, vorst, vernieuw.
Als je dat vertrouwen kan hebben, dat je in hem kan rusten op het moment dat je afscheid moet nemen van iemand die je zo geliefd is. Ik dacht, het is toch een mooi moment om nu te bidden. Dan kunnen we zo meteen het laatste liedje doen. Heer God, dank u dat u ons nooit alleen laat, dat u bij ons wil zijn. Dat u onze papa wil zijn. Heer, dat we aan uw hand kunnen lopen op de momenten dat we ons angstig voelen, dat we bang zijn. Heer, u belooft niet dat u alle angsten uit ons leven weg zal halen. Ja, maar u belooft wel dat u erbij zijn, erbij bent. Dat u met ons mee wil gaan. Dat wij aan uw hand mogen lopen. Vader, dank u dat Jezus aan het kruis gestorven is voor alle dingen die ik fout heb gedaan. Heer, dat u hem de rug hebt toegekeerd, zodat u naar mij kunt kijken. Heer, dat hij heeft ondergaan wat ik nu niet meer hoef te ondergaan. Heer, dank u dat u met uitgestrekte armen naar ons staat te wachten. Dat u wacht, Heer, totdat we uw hand aannemen. Dat we beseffen dat we niet zonder u kunnen, Heer. Dank u dat u ons een leven wilt geven, Heer. Zonder angst, zonder verdriet. Vrij en onbezorgd. Dank u dat u verder wilt gaan met ons. Heer, help ons vandaag, Heer, ook. Om onze angst, hoe diep die ook is, en hoe we er ook onszelf voor schamen, Heer, om die terug bij u te leggen. Heer, help ons ook om elkaar te helpen als we zien dat een ander bang is. Heer, help ons om elkaar aan te moedigen, voor elkaar te bidden. Amen. We gaan dus nog één liedje doen ter afsluiting. Jullie hebben de hele tijd gezeten, misschien is het leuk om te staan. Het is een iets sneller nummer dan de vorige. De tekst staat op het scherm, het is wel in het Engels. En dan kunnen we daar de dienst mee afsluiten. Jullie zijn allemaal van harte welkom daarna om koffie en thee te drinken. Mocht je graag door willen praten, ik ben natuurlijk beschikbaar. Maar ik heb ook aan Wilfried en Esther gevraagd om even misschien als je zin hebt, om even naar die kant te lopen. En dan kan je even met hun verder praten als je dat wil. Als je dat niet wil, ga lekker koffie drinken en een koek eten. Ja? Laatste liedje.